Geliefde gemeente, de Heer Jezus geeft ons verschillende gelijkenissen van het Koninkrijk der Hemelen. En jongens en meisjes, wat is nu dat Koninkrijk der Hemelen? Wat moeten we daar nou onder verstaan? We kennen allemaal het Koninkrijk der Nederlanden. En onze koning Willem-Alexander is onze vorst, onze koning. Maar er is ook een Koninkrijk der Hemelen. En dat Koninkrijk heeft ook een koning. En die koning is de Heer Jezus Christus. En waar is dan dat Koninkrijk der Hemelen? Is dat in de hemel? Ja, dat is in de hemel. Is het alleen maar in de hemel? Nee, het is ook op aarde. Hoe dan? Kunnen we het ergens aanwijzen? Dat kunnen we ook ergens aanwijzen. Waar dan? Nou, de kerk. De kerk, dat is de uiterlijke vertoning van het Koninkrijk der Hemelen hier op aarde. Dat Koninkrijk der Hemelen bestaat eigenlijk uit mensen. Het is geen land. Nee, het bestaat allemaal uit mensen die persoonlijk de Here als hun koning in het leven begeren. Het zijn mensen die geleerd hebben te buigen voor de Here Jezus Christus. En ze willen leren leven naar zijn wil. Daarvoor is heel wat gebeurd. Dan moet het mensenhart omgebogen worden. Daarvoor moet een mens door Gods Heilige Geest veranderd, bekeerd en vernieuwd worden. Dat is. En dan wordt zo iemand dan door de kracht van Gods Geest een onderdaan van het Koninkrijk der Hemelen. En nu heeft de Heer Jezus verschillende aspecten van dat Koninkrijk der Hemelen ons laten zien in deze gelijkenissen. En zo zien we dan hier, we hebben het gelezen, dat het Koninkrijk der Hemelen wordt vergeleken met een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En dan komt er 's nachts een vijand en die strooit slecht zaad in die akker. En dan groeit het samen op. Daarmee heeft de Heer Jezus willen aangeven dat het Koninkrijk der Hemelen zoals wij haar zien hier op aarde. We kunnen denken aan de kerk. Waar iedereen toch uiterlijk zegt, de Heer is onze koning, maar in werkelijkheid is er onkruid en tarwe. Zijn er hen die de Heer niet echt met het hart vrezen, maar er zijn er ook die de Heer wel vrezen, wel kennen. Die groeien samen op en dan kun je van de buitenkant niet altijd zien. We kunnen heel wat doen, ons voordoen voor de mensen. Het lijkt het net alsof het tarwe zijn, maar dat we nog steeds onkruid zijn. Dat zijn de onbekeerden. En je zou wel de kerk willen verlossen en willen bevrijden van al die schijnheiligen, van de hypocrieten, maar dat kan niet. Wij zijn geen hartenkenners. Als er oordeel komt, dan zal het heel duidelijk zijn wie de Here werkelijk gevreesd hebben en wie niet. Dus dat is één aspect van dat koninkrijk, dat er tweeërlei mensen zijn in de uiterlijke vertoning van dat koninkrijk hier op aarde. En dan is er een ander aspect. En dat is dat het koninkrijk van de hemelen zo klein lijkt hier op aarde. En het lijkt niet alleen klein. Het is ook klein. Wij zijn toch ook een minderheid in ons vaderland. Wij spreken toch tegenwoordig ook van een Bible Belt. En daar voelen we ons misschien nog een beetje goed bij ook. Dat we tenminste in een Bible Belt wonen. Nou voelt u zich er maar helemaal niet goed bij. Van het feit dat we daar al over spreken in ons lieve vaderland laat zien hoe sterk de verwatering is gekomen. Want vroeger waren er overal kerken waar een schriftuurlijk bevindelijk geluid gehoord werd. En ook in de zogenaamde Bijbelbeeld zijn we ook nog maar een minderheid. Gods kerk is klein en het lijkt zo nietig, maar de Heere zegt straks blijft alleen maar over de kerk, zij die de Heere vrezen. Straks is er maar één koninkrijk, het koninkrijk van God. En er wordt er niet meer teruggedacht aan de macht van Rusland of Amerika of China. Niemand denkt daar meer aan. Dan is er maar één koning, de Heer Jezus. En ieder zal zich voor hem moeten buigen op de jongste dag, de laatste dag van deze wereld. Maar zo zien we nog een aspect van het koninkrijk der hemelen. En dat is in de gelijkenis van de zuurdezen. En dat is vers 33, onze tekst. En daar willen we met elkaar over nadenken. De gelijkenis van de zuurdezen. En de zuurdezen wordt geplaatst in het deeg. Dat is de eerste gedachte. Tweede gedachte, het verdwijnt in dit deeg. En ten derde, het verandert het deeg. Dus de gelijkenis van de zuurdezen. De zuurdezen wordt ten eerste geplaatst in het deeg, verdwijnt in dit deeg en verandert het deeg. Dus het gaat hier om een zuurdezen. Nou jongens en meisjes, wat is nou een zuurdezen? Weet je dat? Een zuurdezen is een oud woord, dat betekent eigenlijk deeg. Zuurdeeg. Ja, dat kennen wij niet zo meer, hè. Zuurdeeg, wij eten geen brood dat wat zuur smaakt. In Israël was dat anders. Wat ze daar hadden, als een vrouw dan deeg maakte, ze bakte het brood daar zelf. Dan maakte zo'n huisvrouw, die bezig was het deeg te kneden en klaar te maken, pakte een klein stukje daaruit, legde dat opzij. En toen ging dat deeg, dat al gerezen was, dat ging de oven in. En de volgende dag moest ze weer brood bakken, weer deeg, maar dan pakte ze dat kleine stukje deeg van gisteren, dat was zuur geworden, dat stopte ze in het deeg. En dan ging dat rijzen en haalde ze weer een stukje uit voor morgen. En wat deed dat zuurdeeg dan? Dat zorgde ervoor dat de deeg ging rijzen. Tegenwoordig gebruiken we gist. Gist. Misschien bakt jouw moeder wel eens thuis brood. Dan doet ze de meel in. En boter en allemaal ingrediënten. En dan gaat ze het kneden. Maar dan doet ze er nog iets in, gist. Als ze er geen gist in doet, dan blijft het deeg plat. En als je dan bakt, dan wordt het een harde cracker, zo lijkt het dan wel. Maar als je het gist instopt, dan gaat het rijzen, doet de bakker ook. Als hij brood bakt, komt gist en gaat rijzen. En dan stop je het in de oven, dan krijg je heerlijk, luchtig, zacht brood, gist. Maar wat is nou gist? Ja, gist. Gisten zijn eigenlijk een soort bacteriën. Kleine beestjes zou je kunnen zeggen. Kijk, als je nou druiven op het aanrecht hebt staan, na een paar dagen worden die druiven een beetje bruin. Dan zeg je, moeder, moeten die druiven nou maar opmaken, anders dan worden ze bedorven en moeten ze weggooien. En dat die druifjes dan een beetje bruin beginnen te worden, dat komt ook door bacteriën. Dat komt ook eigenlijk door kleine beestjes die er wat aan doen. Dan kun je gewoon opeten, dat geeft verder niks. Maar zo heb je dat ook met gist. Gist, dat verbouwen ze van een plant. En dan dat kun je in de winkel kopen, dat wordt van een plant gemaakt. En dat zorgt ervoor dan dat het brood gaat rijzen. En zo is dat nou ook hier in de gelijkenis van de zuurdezen. Als je een ander voorbeeld zou willen hebben, wat je wel vaker ziet, als je moeder nou de wasmachine aandoet, dan stopt ze wat waspoeder in een bakje en je kijkt je naar het water in die wastrommel en je ziet nog niks. Maar na 10 minuten als je terugkomt, dan is de waspoeder helemaal opgenomen, is allemaal zeepschuim zie je dan. Nou, dat wordt allemaal groter en het doortrekt alles. Dat is nou ook het beeld wat de Heere Jezus hier gebruikt, een alledaags, heel gewoon beeld dat de kinderen konden begrijpen van zuurdeeg, zuurdezen. Dat een vrouw stopt in deeg en het gaat rijzen. Zo is het koninkrijk van God. Het doortrekt en het vult alles op. Zo is dat koninkrijk van God. En zo zien we dan in onze gelijkenis een vrouw die bezig is om deeg klaar te maken. Ze heeft meelbloem, voegt de ingrediënten er naartoe en dan doet ze het zuurdezem in de deeg. En dat gebeurt er nou, zegt de Heere Jezus, wanneer het woord van God gepreekt wordt. Of wanneer mensen serieus over het woord van God gaan nadenken en dat gaan lezen voor zichzelf. Dan gebeurt er wat, dan is het te vergelijken met de zuurdezem die in het deeg gestopt wordt. En zo wanneer uw kind blootstelt aan het woord van God en u onderwijst uw kind uit het woord van God, dan bent u eigenlijk bezig om zuurdezem, geestelijk gesproken, in uw kind te leggen. En zo zien we hier dat beeld van die vrouw die bezig is dat te doen. Ze neemt de gist. Ze heeft het niet van zichzelf. Ze moet het nemen. Het komt ook niet van haarzelf. Ze kan het niet produceren. En zo is het ook met ons wanneer wij het woord van God vertellen. En het woord van God doorgeven, aan onze kinderen vertellen. We moeten het woord van God nemen. Dat hebben wij zelf uit onszelf niet. We moeten het woord van God nemen en dan proberen te leggen in de levens van mensen. Dan moet de dominee ook doen, het woord overdenken. En dat woord dan nemen en leggen. In het midden van de gemeente. Wij moeten de gist, we moeten de zuurdezem ontvangen. Dat hebben we nodig om het woord van God uit te dragen. Dat hebben we niet van onszelf. Dat evangelie komt ergens anders vandaan. Dat evangelie, dat woord van God, dat komt uit de hemel. Dat komt bij de Heere Jezus vandaan. En daarom zegt de Heere Jezus ook in Johannes 18 vers 36. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Mijn koninkrijk. Ja, dat komt van de hemel. Van God vandaan. En zo is de zaligheid. Komt ook van God vandaan. De verlossing die de Heere geeft. Wordt ook door de Heere God zelf bewerkt. Elk mens die overgezet wordt vanuit de dood in het leven, dat komt door de kracht van God in zijn of haar leven. En wanneer u er weet van hebt dat het woord van God ook krachtig in u is gaan werken, onthoud het maar goed dat God u bevoorrecht heeft. Dat komt door de kracht van God uit de hemel. Het is geen aardse kracht, het is helemaal niet uw kracht, helemaal niet uw keus. Het is een geheel andere kracht die van boven is. Gods woord is niet een menselijk leer. Het is de leer die van boven komt uit de hemel. Het is goddelijke openbaring. Het moet gegeven worden. En zo moeten wij ook dat woord van God zelf ontvangen in ons leven. Net als die vrouw ook de gist moet ontvangen om in het deeg te stoppen. Wij moeten dat woord van God persoonlijk in ons hart en leven ontvangen. Gods woord moet onze harten binnenkomen. Het moet werken, het moet binnendringen. En dat gebeurt door de Heilige Geest. En hij gebruikt de middelen van het lezen en overdenken van zijn woord. Wilt u Gods woord in u hebben? Wilt u dat zuurdezen hebben in uw eigen hart en leven? Lees dan het woord met aandacht, met een biddend hart. En Gods woord zal u ontdekken aan uw tekorten, aan het vuil van uw leven, aan de opstand van uw leven, aan de leegheid van uw leven. Dat woord van God zal u verwonden, maar het woord van God God zal u ook genezen. Dat woord van God zal u wijzen op het behoud in de Heere Jezus Christus. Dat woord laat u uw mislukkingen zien. En het laat u ook het volmaakte werk van de Heere Jezus Christus zien. En dan begint u het evangelie te omhelzen. Zo wordt er een verlangen naar God gelegd in het hart. Een hongeren en dorsten naar Hem en naar zijn waarheid. En wanneer dat woord in uw leven gelegd wordt, dan leert u vluchten tot de Heere Jezus Christus. En langs die weg ontvangt u vrede in uw hart. En woont de Heere in u met zijn woord en met zijn geest. En dan hebt u ook deze zuurdeesem ontvangen. En dan gunt u het ook aan anderen. Wanneer u die zuurdeesem in uw leven kent, dan wilt u dat ook uitdragen en ook geven aan anderen, want de genade van God maakt een mens gunnend. En dan bidt u, stel mij tot zegen, Heere, ook voor anderen, waar u mij ook plaatst. En de Heere heeft geen werkloze kinderen, ook al zijn ze oud, ook al zijn ze op hun kamertje in een verzorgingshuis. Dan ken ik hen die nog goed spreken van de Heere bij het verplegend personeel. En dan kan er een meisje, zoals ik deze week hoorde, nog vragen aan een vrouw uit de gemeente: maar hoe moet ik dan bekeerd worden? Zo mag u, ook al bent u aan huis gebonden, zo mag u bidden: Heere, stel mij nog tot zegen, dat ik het de zuurdeesem mag uitreiken. Nou, de vrouw neemt de zuurdeesem en stopt het in het deeg. Op zich is dat eenvoudiger gezegd dan gedaan, want voordat de zuurdeesem gelegd kan worden in het deeg, moet er wel heel wat gebeuren. Die vrouw kan niet de zuurdeesem pakken en maar stoppen in wat graankorrels en dan maar het beste ervan hopen. Nee, die graankorrels die moeten geslagen worden en de graan die moet vermalen worden. En er moet heel wat gebeuren met die graan, dat moet tot meel gestampt worden. Anders werkt de gist niet. En zo moet het evangelie ook in uw hart de hart eerst verbreken. En de weerstand moet gestampt worden. Uw hart moet geslagen worden. Anders is er geen plaats voor dat evangelie. Een zondaar zal toch eerst ontdekt moeten worden aan zijn gemis en aan zijn leegheid. En dan vraagt u zich misschien af, ja, maar hoeveel moet ik dan ontdekt worden? Nou, net zoveel, zeiden de Puritijnen, totdat u een begeerte krijgt naar Christus. Een verlangen naar de Heere Jezus in uw leven. Uw hart moet ervoor gereed gemaakt worden. En soms zijn daar veel slagen voor nodig. Soms is ook één slag genoeg. En daarom kan de Heer ook soms bepaalde moeite in uw leven brengen. Teleurstellingen, bestrijdingen. En u denkt, waarom overkomt mij dit? En dan kan het zo zijn dat de Heer zo aan het werk is in uw leven. Om u in de nood te brengen. Opdat u naar Hem zult vluchten. Dat u al uw nood voor Hem zult brengen. Dat u zo verbroken wordt. En zo maakt de Heere eerst het hart zacht, net als die graankorrels vermalen worden tot zachte meel. En dan moet dat meel ook gekneed worden met water, voordat de gist erin gestopt kan worden. Zo moeten onze harten ook bewerkt worden door de Heilige Geest, die toch ook vergeleken wordt met water, het water des levens. En zo komt de geest in het hart. En zo gaat de geest werken. opdat u gereed gemaakt wordt om het woord van God te ontvangen, om Christus, het levende brood, in uw hart en ziel te ontvangen. En dan legt de Heere de zuurdezen in het hart. Nou, de zuurdezen, dat is zuur. Het is sterk. Het is krachtig. En zo kan het evangelie ook overkomen. Als krachtig, als hart. De Heere zegt, geef mij uw hart. Dat is alles. En aanvankelijk denkt u, dat is wel heel wat. Dan moet ik alles opgeven. Dan mag er niets in mijn leven zijn waar ik het voor het zeggen heb. Dat kunt u heel hard vinden, een beetje zuur vinden, wat moeilijk vinden. Maar toch is dat nou juist de schoonheid en de liefde van dat koninkrijk van God. Juist wanneer een mens zich leert overgeven, dan komt er vrede. Maar zolang u zegt, ja Heere, alles is van u, maar één stukje is voor mij. Mijn oog kan nog steeds kijken naar allerlei vuiligheid en zonde en geweld. Ja, dan klopt dat niet. Zo iemand is niet een kind van God. Alles in het leven moet toegewijd worden aan de Heere. En zo komt er vrede. En zo is de zuurdezen ook zo goed en zo heerlijk. Want als de zuurdezen van de Heere in uw leven gelegd wordt, dan wordt alles anders. Dan bent u een nieuwe schepping. Dan het nieuwe is gekomen, het oude is voorbij gegaan. Kent u deze zuurdezem in uw hart? Kent u dat nieuwe begin in uw leven? Dat u geleerd hebt alles in u van uw leven voor hem neer te leggen? Kent u dit werk van Gods geest? Misschien is er iemand hier nu in de kerk die bestreden wordt, die heen en weer geslingerd wordt, die zich onrustig voelt, die weet niet wat er aan de hand is. Misschien is dit wel aan de hand. Dat de Heere bezig is aan je leven te kloppen en dat de Heere zegt, geef het voor mij op. Misschien gebruikt de Heere deze onrust om u klein te krijgen, dat u leert loslaten. En dat de Heere juist door deze moeite en de onrust bezig is u of jou aan hem te verbinden. Bid de Heere dan dat hij uw hart zou nemen. Dat hij alles van uw leven zou nemen. En dat u voor hem zou leven. Dat hij uw koning, uw Heere zou zijn. Kijk maar wanneer u dit alles niet kent. En die overgave niet kent. En dat gebed niet kent. En de werking van de zuurdezem niet kent dat het gelegd wordt in uw leven. Ja, dan hebt u geen verlangen naar de Heere. En dan stelt u uw bekering maar uit. En dan zegt u, ik kan straks nog altijd wel. Ik heb nog genoeg tijd, later kan het wel. Maar dan is het evangelie niet in uw hart binnengedrongen. Bid de Heere toch. Dat uw ogen geopend mogen worden. Dat u de werkelijkheid mag zien waarin u staat. Dat u zonder Christus leeft. En dat u zonder hem niet verder kunt en niet verder mag. Want alleen in hem is het leven. Maar buiten hem is een eeuwig zielsverderf. O, vraag de Heer om uw harde hart te breken. En dat u ook deze zuurdezem in uw leven zou kennen. En wanneer u nou wel weet hoe de Heer u getrokken heeft. En dat hij de verdorvenheid van uw ziel heeft laten zien. Wees dan dankbaar aan God. Wil nooit vergeten de grote genade die hij u geschonken heeft. Ook wanneer het misschien moeilijk is in het leven. Wanneer u misschien nu verdriet hebt of eenzaamheid of andere moeite. En dat de Heer u in een andere fase van uw leven brengt. Waarin andere strijd zich voordoet die u voorheen niet kende. Heb dan nooit harde gedachten van God, maar besef dan wat God u gedaan heeft. Hij heeft uw ogen geopend, een burger gemaakt van het koninkrijk der hemelen. Ja, nu gaat u door moeite heen, maar ook dat hoeft u niet alleen te doen. U mag het met de Heere doen, die gezegd heeft, ik zal dragen al de dagen en dan straks om eeuwig. Als meer dan overwinnaar te zijn met Christus in dat koninkrijk der hemelen. Het leven is hier zo kort en de eeuwigheid is zo lang. Probeer dan de tijd nog uit te kopen. Dat u hem al meer mag leren kennen. En dat de zuur deze meer en meer in uw leven mag werken. Nou, de zuurdeesem is gelegd in het deeg, maar de zuurdeesem verdwijnt in het deeg. Maar wat gebeurt er? Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel. Zij verborg de zuurdeesem. Deed ze dat nou expres? Het stukje zuurdeeg ergens verstoppen dat niemand het kon zien. Nee, dat deed ze helemaal niet expres. Het is maar een klein stukje zuurdeeg. Het is deeg, ze stopt het erin en het is gewoon weg. En zo liet ze het deeg reizen. En van de buitenkant kon je ook niet zien dat de zuurdeeg erin zit. Het is allemaal verborgen. Ze verborg het, zegt de tekst. De tekst zegt dat ze de zuurdeesem stopte in 3 maten meel. 1 maat is ongeveer 13 liter meel. Dus 3 maten meel, dat is samen ongeveer 40 liter meelbloem. Dat is nog heel wat. Dat is ongeveer zo'n 40 pond meelbloem. Dus in die dagen werd dat een eva genoemd. Een eva meelbloem weegt 40 pond. Heel veel. En nu stopt die vrouw de zuurdeesem in die 40 liter deeg. En dan denk je, het is weg. Het is verspild. Je stopt het erin. Het is weg. Je voelt aan het deeg, geen verandering. Je kijkt ernaar, geen verandering. Nou, dus verspilde moeite dus. De zuurdeesem is weg. En u ziet het niet meer. Schijnbaar nutteloos werk. Maar het is niet nutteloos. Het werkt in het verborgen. En zo werkt God nu ook in zijn koninkrijk. In het verborgen. U spreekt tot iemand. En de woorden dringen in zijn hart. Maar aan de buitenkant ziet u geen verschil. Hij vertoont ook geen enkele emotie. Zijn gezicht verandert niet eens. Hij zegt ook niks bijzonders. Hij gaat gewoon door waar hij mee bezig was. En dat kan juist toch zo krachtig werken. Bij een kind of bij iemand anders op het werk. In plaats dat u een hele preek gaat houden, een heel verhaal. Gewoon 1 zin. 1 puntig. Zin, enkele woorden, zo en passant waar u langs gaat, dat u tegen uw kind zegt, en dan gaat u gewoon door. En die woorden, dat werkt als zuurdeesem, het is opgesloten, aan de buitenkant ziet u niets, maar toch kan dat onder Gods zegen werken. Dat 60 jaar daarna uw kind het nog weet, wat pa toen tegen me zei. Kan als zuurdeesem werken. In het verborgen. God werkt in het verborgene, in het hart. En u denkt, ja, ik heb de woorden verspild. En die vrouw denkt, heb ik nou de zuurdeeg erin gestopt of niet? Ik zie geen verschil. En zo lijkt het van u, ja, ik zie geen verandering. Ik spreek tot hem of tot haar, het lijkt helemaal geen verandering te zijn. Maar God zal zijn woord niet ledig tot hem laten terugkeren. Het is de kracht van God tot zaligheid, maar het vindt plaats achter de gesloten deuren van iemands hart. Zo behaagt het God te werken in het leven. En zo kan Gods woord in u of in jou aan het werk zijn, nu. Maar dat je er met niemand over praat. Ook niet met je vader en moeder. Maar dat je alleen op je kamer aan het worstelen bent. O, ik hoop het zo. Dat dat zo mag zijn hier. Bij sommige jonge mensen, bij alle jonge mensen. Dat er een worsteling mag zijn in het verborgen. Om God te leren kennen. Dat je het woord gaat spellen. Zo lees je het. Dan ga ik nadenken. En dan begint het woord te werken. Begint te gisten. Zoals een wijn, druivensap in een wijnvat. Begint te gisten. Zo werkt het evangelie. En hoe werkt het dan? Hoe werkt zuurdeesem? Hoe werkt gist in een deeg? Wat doet je moeder als je moeder wel eens deeg maakt? Dan stopt ze de deeg waar ook alweer? Bij de kachel. En bij de kachel is het warmer. En de gist werkt juist in de warmte. En zo is Gods woord ook warm. Het werkt in de warmte. Ja, Gods woord is, dat zegt het woord zelf. Jeremia zegt het. Het woord werd in mijn hart, Gods woord, als een brandend vuur. Jeremia 20 vers 9. En in Jeremia 23 vers 29, daar zegt de Heere zelf, is mijn woord niet zo als een vuur? Gods woord brandde als een vuur in de harten van de discipelen. Van Kleopas en zijn metgezel op weg naar Emmaus was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften opende. Gods woord werkt. Er komt een warmte. Maar zo heeft Gods woord een verborgen werking niet alleen in het hart, maar ook in de samenleving. Doordat mensen veranderd worden en blootgesteld worden aan het woord van God, verandert de maatschappij. En zo is Gods volk ook het zout in deze samenleving. En dat zullen we steeds meer moeten zijn. Zelf zoutend zout moeten zijn. En zo veranderen mensenlevens, zo veranderen gezinnen, zo kan ook een sfeer op een werkplaats, op een werkvloer veranderen. De Romeinse samenleving werd zelfs veranderd. Doordat het evangelie zo krachtig gewerkt heeft. En daarom, wanneer u Gods woord spreekt tot anderen, doe het biddend en laat het dan rusten. Confronteer iemand met het woord van God. Laat het wel het woord van God zijn. Een gedachte uit het woord. Een tekst uit het woord. En laat het dan maar rusten. Ga dan niet in peuteren. Ga niet bij uw kind vragen. En, hoe is het nu? Heb je erover nagedacht? En begrijp je hoe belangrijk het is? En je kunt er niet zonder. Denk er toch goed om. Nee. U hebt het gezegd. Ja, laat u het rusten. En er komt een andere gelegenheid. En dan kunt u wel eens weer wat zeggen. En dan laat u rusten. Vooral niet in peuteren. willen weten hoe is het. Want God werkt in het verborgene. Zo moet u dat zo laten. Zo kan het ook in uw eigen leven zijn. Dat voor uw eigen besef, u denkt, ja, wat helpt al dat lezen van Gods woord? En wat helpt al mijn bidden? Het lijkt allemaal zo nutteloos. En misschien denkt u, het gaat worden alleen maar erger met me. De strijd wordt alleen maar meer. Maar ga door met het onderzoeken van het woord en houd aan in het bidden. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel hoopt op zijn woord. Dat te midden van al mijn klachten, ik hoop op zijn woord. Houd aan. Want het woord werkt in het verborgene. Soms hebt u het zelf nauwelijks door dat er verandering optreedt in uw leven. Het kan zijn dat iemand zegt, dat mensen zeggen tegen een jong mens, jij bent anders geworden. En die jongen heeft het zelf niet eens door dat hij anders geworden is. Dat hij wat zachter geworden is, wat vriendelijker. Dat hij wat meer belangstelling toont. En dat hij wat meer ootmoedig wordt en meer bewogen is. Het kan zelfs zo zijn dat een mens dat zelf aanvankelijk niet eens doorheeft. Want Gods woord werkt in het verborgen. Soms kunt u zelf ook een raadsel zijn door het woord. Maar houd aan bij de Heere. Want de zuurdeesem wordt verborgen. Maar die zuurdeesem verandert wel het deeg. Want de tekst zegt, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Nou, u dacht eerst, dat is ook verspilling, zo'n klein beetje gist of zo'n stukje zuurdeeg. Zo denkt u ook, het is verspilling, die woorden die ik gesproken heb, vergeefse moeite en uw persoonlijke bijbelstudie, vergeefse moeite. Maar het woord werkt door. Wonderen gebeuren. Dat woord doorzuurt het leven. Dat deeg, alles van het deeg wordt erdoor aangeraakt. Niets is er wat niet aangeraakt wordt door de deeg. Zo werkt de kracht van Gods evangelie in de harten van zijn kinderen. Het verspreidt genade door heel het leven heen. Dat heel het leven, dat alles van een kind van God, dat al de vezels van zijn bestaan gericht worden op de Heere. Maar dat wordt niet vervuld hier in dit leven. Dat gebeurt pas straks. Straks. Nu ervaart een kind van God nog zoveel van de eigen verdorvenheid. En tot zijn schrik ziet hij dat hij nog geneigd is tot alle mogelijke zonden. En dat geeft juist een strijd. Dan gaat dat gist werken en bruisen. Dan komt er een strijd in uw leven. U hebt een hekel aan die verdorvenheid en toch wordt u er steeds door getrokken. U roept de Heer om hulp en om genade. En met vallen en opstaan gaat een kind van God verder. Maar het loopt straks hierop uit dat alles wat in u is, de Heere zonder zonde zal kennen, liefhebben, eren tot in alle eeuwigheid toe. Daar loopt het straks op uit. En wanneer u hier dat beginsel in principe leert. Wanneer u het hier leert dat de Heere alles voor u is. Maar dat u hem niet kunt dienen zoals het moet. Dan toch gaat dat woord werken. En worden ook zonden afgesneden. Zonden afgeleerd. Toch is het door Gods genade aan de ene kant dat de mens minder zonden doet. Maar aan de andere kant dat hij groter zondaar wordt. Want hij ziet nog veel meer zonden die hij vroeger niet zag. Toch gaat het werk van de heiliging door. Maar een mens, een kind van God, blijft in zichzelf. Een arme zondaar die steeds meer leert zien de waarde van het bloed van Christus. En steeds meer leert zien dat hij uit genade moet leven. Dat hij niet zonder de Heere Jezus kan. En toch is het zijn streven om te luisteren naar zijn stem. Om te leven zoals de Heere dat wil. Dat moet ook het streven zijn. 1 Thessalonicenzen 5. Vers 23, de God des vredes zelf heilige u, geheel en al. Dat is een streven, dat is niet maar een vrome wens, dat gebeurt straks. Dat is nu de bestrijd, dat is nu de strijd in het leven van een kind van God. En als het goed is, zal dat ook het verlangen zijn. Om hem al meer te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Dat is de vernieuwende kracht in mijn leven. Dat ik dagelijks vernieuwd mag worden. Naar het beeld van Christus. Maar pas wanneer u het leven verlaat. Dan zal het volmaakt zijn. En de allerheiligste van Gods kinderen. Heeft nog maar op aarde een klein begin. Van die volmaakte gehoorzaamheid. En zo brengt het evangelie wel een totale verandering teweeg in het leven van iemand. En het begint ook van binnenuit. En dat betekent niet dat we in onze gezinnen maar onze kinderen maar moeten aanlaten leven. Ook wij als vaders hebben ook de taak om orde in ons gezin te hebben. En bepaalde zaken mogen we niet toestaan. Dan moet je aan de kinderen uitleggen. De Heer is onze God. Hij is onze koning. En wij mogen hier niet aan meedoen. We gaan hier niet naar kijken. En we halen dat niet in ons huis. Want we leven voor de Heer. En dat moet onze kinderen verteld worden. Uiterlijk. Daar zijn we ook als vaders verantwoordelijk voor. We zijn toch als tot koningen gesteld in ons gezin. En tot profeten om het ook uit te leggen. En tot priesters om voor onze kinderen te bidden. En tegelijkertijd zijn we er niet mee klaar wanneer we zien dat ons kind netjes in het gareel loopt. Word er maar nooit trots op. Maar bid maar steeds maar weer dat het innerlijk zal werken. Dat het woord innerlijk zal werken in het hart. We zijn niet klaar met uiterlijke gehoorzaamheid. Het moet in het hart zijn. En zo werkt Gods woord. Niet alleen in persoonlijk leven, maar ook in de maatschappij. Dat zien we in de Bijbel ook al. De apostelen hebben door middel van de prediking een handvol zuurdesem gelegd. In de grote massa van de mensheid. En het had een wonderlijk effect. En het zeiden de heidenen zelfs ook. Die zagen het. Dat structuren begonnen te veranderen. Mensen begonnen anders te leven. Mensen wilden niet meer meedoen met de afgodendienst in de tempels. Ze scheiden zich af en ze getuigden overal van de kracht van de Heere. De maatschappij werd erdoor veranderd. Ze zagen het. Ze zeiden het zelfs ook in Handelingen 17 vers 6. Deze die de wereld in roer hebben gesteld zijn ook hier gekomen. En Paulus juicht erom. In 2 Korinthe 2 vers 14. Gode zij dank die ons allen tijd doet triomferen in Christus. En de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Overal waar we komen wordt die goede reuken des levens bekendgemaakt. Door de prediking. Dat is het werk van Gods geest. Die het gist gebruikt en werkt in harten van mensen. En dat woord werkt onweerstaanbaar. Het is gebeurd bij de revivals in Amerikaanse staten, in New England, dat de politie geen werk meer had. En de kroegen gingen dicht. En dat een kwart van de bevolking daadwerkelijk tot bekering kwam. We praten over de 18e eeuw, George Whitefield. En daar preekte. En de andere predikers toen. Mensen veranderden. En het gebeurde in de jaren 30 in Ulster, in Noord-Ierland. Dat in de Belfast shipyards, dat ze daar speciale schuren hebben gebouwd. Omdat er een opwekking aan de gang was. En dat arbeiders, havenarbeiders, die brachten de gereedschappen terug. En er waren er zoveel en moesten daar wat schuren voor bouwen om het weer op te bergen. Omdat ze onder de indruk waren van de prediking, van die opwekking predikers. Dat ze ontdekt werden aan die zonde dat ze niet zo verder konden leven. En zo is het gebeurd in de jaren 50 en 60. Dat de zendelingen gingen naar Ecuador werken onder de koppensnellers daar in die oerwouden. En die steeds in wraak met elkaar leefden, die stammen. En een heel laag levensverwachting hadden. En dat door de prediking van het evangelie het leven daar veranderde. En de moderne mens zegt, ja, hun cultuur. Nee, het was een heidense cultuur. De moderne mens zegt, we moeten de cultuur van die heidense volken in stand houden. Dat is hun culture, hun cultuur. Nou, vergeet het maar. Het is een heidense cultuur, zo leefden wij ook zoveel eeuwen geleden. Die mensen moeten het evangelie horen. En de ware cultuur, het christelijke cultuur ontvangen. En dat is daar in Ecuador gebeurd. De mensen kleden zich fatsoenlijk aan. En ze gingen elkaar niet meer doden. En ze namen geen wraak meer. De kinderen werden onderwezen. En de hele maatschappij werd welvarend. En de levensverwachting werd veel hoger. Komt allemaal door de werking van de zuurdeesem van het evangelie. En wij praten tegenwoordig over een participatiemaatschappij. Een mooi woord, een rechtvaardige samenleving. Waarbij we voor elkaar moeten zorgen. Nou, het zal alleen maar lukken. Het zal alleen maar plaatsvinden. Wanneer Gods geest werkt, wanneer de zuurdeesem van het evangelie werkt in harten van mensen, dan krijgen we echt een rechtvaardige samenleving. En nu, gemeente, is het toch één van beiden. Het is of dat zuurdeesem werkt in uw hart, of het werkt, of een kwade zuurdeesem werkt in uw hart. Werkt die goede zuurdeesem in uw hart? Het woord van God, want onthoud het maar goed, van nature zit er in ons hart een kwade zuurdeesem. En dat denkt alleen maar aan ik en aan mij en wat ik kan krijgen. Dat is liefdeloos, dat is hard, dat is hoogmoedig, dat ziet neer op anderen en wil alleen maar meer hebben. Dat is een verschrikkelijke zuurdeesem. En Paulus waarschuwt ervoor, een weinig zuurdeesem maakt het gehele deeg zuur. Er zijn mensen, hun leven zijn vol met begeerten en zonden en goddeloosheid en daar loopt het straks op uit. Je leven loopt straks uit op het leven met de Heere of een leven met deze wereld. Hoe is het in je leven? Je hebt God nodig. U hebt de Heere nodig. En de Heere Jezus Christus is gekomen. Hij onderging de straf van God op de zonden, opdat hij de goede zuurdeesem in ons leven zou kunnen leggen. En zijn zuurdeesem is krachtig. Daar waar eerst een doorn was, daar komt een dennenboom. Waar een distel was, daar komt een myrteboom. Misschien zeg jij, mijn leven is nutteloos. Het heeft geen zin. Met de zuurdeesem van God zal alles in je leven veranderen. Amen.